Goed, beste broeders. Het voorrecht om tot jullie te mogen spreken. Ik heb normaal ook zo'n 30 leerlingen. En die zijn meestal wat rumoeriger. Dus ik ben blij. Ik ben blij dat ik nu een heel stil publiek heb. Ik wil het graag hebben over de beweging van Kessig. Er staat Kessig, maar je spreekt uit Kessig. En daar wil ik een aantal dingen over zeggen. Dat heeft ook te maken met de opwekkingsbeweging. En deels ook met Andrew Murray. De beweging van Kessig. 5 knipogen, John. Dit is even een kort programmaatje. Ik denk dat ik zo'n, ik weet het eigenlijk niet, kwartiertje nodig heb. Ik wil kort even de beweging introduceren. En dan een definitie geven. En ook de beweging wat plaatsen in de kerkgeschiedenis. En met verschillende personen. Dan eigenlijk de opzet van de beweging duidelijk maken. En ook de theologie die zeg maar onder die opzet ligt. Wat aanstippen en dan met een korte evaluatie afsluiten. Arjan drukte me op het hart. Omdat hardcore nog eens wel eens wordt vergeleken met Kessig van... Dat doet het laatste ook maar. En mijn vader zei daarentegen, van hou het vooral kort historisch. Dus ik probeer daar toch wel middenweg tussen te wandelen. John de Knipoog. Waarom dit onderwerp? Nou, de Kessig-beweging. Ik zal straks vertellen wanneer die begonnen is. Is een beweging die... Je kunt typeren als een vernieuwingsbeweging in de kerkgeschiedenis. We hebben het vandaag over opwekking en over geestelijke vernieuwing. Die dingen vullen elkaar aan. Je kunt zeggen, opwekking gaat wat meer over als de Heer met de manifestatie van zijn geest heel duidelijk in één keer komt. En mensen worden veranderd. Dat gaat eigenlijk meer momentaan, dus op het moment zelf. En dat duurt vaak een paar jaar, meestal niet langer dan, wat is het langste opwekking geweest? Een jaar of 3, 4, 5. Dat heeft natuurlijk ook wel een nasleep. Maar een vernieuwingsbeweging, dat is meer geleidelijk. En dat is ook meer met onderwijs, zou je kunnen zeggen. En Kessig moet je meer richting de vernieuwingsbewegingen zetten. Ik denk dat het goed is om ons bezig te houden met deze beweging, omdat die ons waardevolle dingen heeft te leren over heiligingsleer en ook heiligingspraktijk. En er is ook een verbinding te leggen met Andrew Murray en Watchman Nee. Beide hebben de conventions, Engelse naam voor de conferentie, bezocht. En als laatste is het goed om ons bezig te houden met dat onderwerp, omdat je, zeg maar, Kessig als spiegel kunt nemen. De beweging begon in de 19e eeuw, die nog steeds voortduurt, dat wel. Als spiegel kunt nemen voor onze eigen beweging, Hardcry. Ja, we gaan naar het stukje 2. Puntje 2, definitie en situering. Kessig-beweging, in het Engels Kessig Movement, is een interkerkelijke tak van de heiligingsbeweging. De heiligingsbeweging is begonnen in de 19e eeuw, als gevolg van het methodisme, ook samengaan met het revivalisme. En revivalisme is weer een stroming die begonnen is met, of voortkomt uit de grote opwekking. De grote opwekking in 1740 en 1790 en 1859 hebben geleid tot het revivalisme. En onderbiedig zou je volgens mij kunnen zeggen dat het revivalisme eigenlijk een poging is. Voor mij zat moed daar ook in om die opwekkingen zeg maar meer structureel vorm te geven. Dus bijna om ze als het ware op te wekken. Dus door middel van bijeenkomsten, door tentmeetings, campmeetings, waren dan grote toespraken. En dan met name werd dan gepreekt op de wil tot overgave en tot bekering. Dat was het revivalisme. En Kessig ontstaat als gevolg van het methodisme dus en het revivalisme. En dan derde punt, misschien kun je even die pdf laten zien onderaan. Wesleyan perfectionism, dus het perfectionisme ofwel de vermaaktheidstheologie die vanuit Wesley voortkomt. dat leidt tot de holiness, de heiligheidsbeweging in de 19e eeuw. Die heeft verschillende zijtakken. Die zie je Finney. Aan de andere kant zie je weer andere zijtak met Phoebe Palmer. En dat is een vrouw die heeft geschreven over de altaartheologie. Dus dat je je hele leven op het altaar legt. En dat het als het ware dan door God verteerd wordt en aangenomen wordt. Bijgaande ook daar de camp meetings. Dus er waren van hele vakantiekampen bijeenkomsten waar mensen spraken over heiligheid, holiness. Dat was het thema van de 19e eeuw. En dat leidde tot de higher life movements. Dat zijn niet allemaal onderscheiden bewegingen. Ze hebben allemaal met elkaar te maken en zijn onderling verbonden. High Life Movement wil zeggen dat het de stelling daarvan is dat een christen niet een gemiddeld leven hoeft te leiden, maar dat hij op kan stijgen tot een hoger christelijk leven. Of een dieper leven. Men heeft later die termen ook veranderd, omdat men hoger, dat werd dan weer bekritiseerd als de elitair, dus dan ging men spreken over een dieper christelijk leven. Maar in de kern bedoelde men natuurlijk hetzelfde. Er is een ander leven mogelijk dan het leven van mislukking en van strijd alleen. Het gaat ook om een leven van overwinning. Ja.
Ja, misschien wel. Dus ja, het leven, al die overgave, de vervulling met de geest, eigenlijk dus het vollere leven, het leven een nieuw verbond, eigenlijk zo zou ik kunnen zeggen. Ja. Of het nieuw verbond het thema was, maar het is eigenlijk wel inderdaad. Nou, precies.
Ja.
En dat zou eigenlijk normaal. Dat zou normaal leven.
Ja, dus het is een leven mogelijk van overwinning en van overvloed. The High Christian Life. En een belangrijke figuur was William Boardman. Daarin, die schreef ook dat boek getiteld The Higher Christian Life. En dat heeft heel veel mensen ook beïnvloed in die tijd, 1858. En al die dingen samen leiden tot de vroege kerstbeweging. Nou wacht hier terug naar
de vraag. Ja. Die Smith, dat was toch de John Purcell Smith?
Ja, daar wil ik nog even over hebben.
Robert Purcell Smith.
Ja.
En zijn vrouw.
Hannah,
ja. Ja, dan moet je even snel even door. Dus eind 19e eeuw. De kerstbeweging ontstond met de precieze datum 1875. In juli 1875 was de eerste Keswick Convention. De conferentie van Keswick. Maar daaraan voorafgaand waren nog een aantal andere bewegingen. Net namens net genoemd. Robert Purcell Smith met zijn vrouw Hannah Smith. Die kwamen uit Amerika. Waren in 1858 tot bekering gekomen. En ik geloof in 1867... kwamen ze onder de invloed van, ik geloof een kweker of een baptist, dat weet ik niet meer zeker, kwamen ze tot ervaring van ook zo'n hoger leven, second blessing. Dus ze ervaren een andere manier van geestelijk leven. En daar waren ze zo van onder indruk, en dat wilden ze ook uitdragen, dat ze dat gingen propageren in Amerika zelf, maar ook overstaken naar Engeland. Robert had last van zijn gezondheid, was een zakenman, had het erg druk en die ging naar Engeland vanwege gezondheidsredenen. Maar toen ze daar waren, konden ze ook niet nalaten om van hun ontdekkingen daar te getuigen. En dat deden ze ook veelvuldig op predikanten morgens en vooral met geestelijke samen. En daar zijn ook dan conferenties van gekomen. En er zijn zo'n 4 conferenties die je kunt noemen. Ik noem ze even kort. De eerste was de Broadlands Conference in de zomer van 1874. Ja, ik weet niet of ik hier dit volg, maar dit duurde 6 dagen, werd bezocht door zo'n 100 mensen. En die Robert Purcell Smith, die was de voorzitter en zijn vrouw, die gaf ook bijbellezingen. De tweede is kort daarna, 7 september 1874, 10 dagen en werd bezocht door 1000 mensen. Dus dan zien we al een vertienvoudiging. De Oxford Convention. En de derde conferentie is de Brighton Convention in 1875, van 29 mei tot 7 juni. En werd bezocht dan maar liefst 8000 mensen en van internationale herkomst. Dus het spreidde zich niet alleen uit over Engeland, maar ook uit Frankrijk, Duitsland kwamen mensen vandaan naar die conferentie. Dus werd ook internationaal uitgenodigd. En zo'n 3 weken na deze Brighton Convention begon de Keswick Convention. Die 3 die ik genoemd heb daarvoor, die zijn nooit verder vervolgd voor zover ik weet. Dus je hebt niet jij hebt wel een Oxford Movement gehad, maar niet zeg maar als gevolg van de Oxford Convention. Maar je hebt wel de Keswick Movement gehad als gevolg van de Keswick Convention. Dus die is eigenlijk als het ware blijven bestaan en uitgegroeid.
Kuipers ook geweest, hè? Abraham
Kuipers. Geweest, ja. Op de
Beler.
Dus ik heb thuis voor degenen die het willen. Dus misschien dat iemand viel een keer ingesteld als een pdfje. Maar ik heb dus een boekje 1876. 10 dagen te Brighton. En op heel veel conventie besproken. En Abraham Kuiper is er geweest en die man heeft daar een aanraking en ontmoeting met God gehad. En die kwam terug en die heeft in de Tweede Kamer heeft die getuigd, mijn kap is overflowing, mijn beker is overvloeiend.
Ja.
Dus in zo'n diepe aanraking van meegemaakt wat gebeurde, dat weet je alleen ook al. Hè. Later is John Purcell Smith is gevallen in zonde.
Robert,
inderdaad, met zijn secretaresse ervandoor gegaan. Ja, ja. En toen heeft Abraham Kuiper, en die had natuurlijk een geweldige impact in Nederland, die is zo diep geschokt ervan geraakt en heeft radicaal van heel deze theologie afstand.
Ja, ja. Helaas, ja. In 1904, Ja, dan is de Heer niet gesteund.
Niet gesteund.
Ja, drie weken dus na de Brighton Convention krijg je de Kessel Convention. De stichter van deze convention is T.D. Harford Battersby. En dat was een kanon, ik weet niet wat voor rang dat was in de Anglicaanse kerk, maar dat was in ieder geval een rang. En die stond ook in Keswick. En die was op de Oxford conferentie aanwezig en hij dacht, hey, dit is een goede boodschap. Het raakte hem zelf, het veranderde hem. En hij wilde het graag ook uitdragen binnen zijn eigen parochie en ook breder, binnen zijn eigen regio. En als gevolg daarvan dus heeft hij de eerste Keswick conferentie belegd in juli 1875. En zoals Arjan al zei, Robert Pusselsmit die zou voorgaan, zou voorzitter zijn en nog spreken, maar één dag geloof ik van tevoren heeft hij af moeten zeggen. En daar schrokken ze nogal van, want wat moesten ze nu? En ze zijn toen in gesprek gegaan met elkaar, in gebed, en hebben toch besloten om die conferentie verder doorgang te doen vinden. Pusselsmit heeft zich teruggetrokken, zogenaamd vanwege gezondheidsredenen, maar er gingen geruchten dat er werkelijke redenen waren, inderdaad iets op seksueel terrein of relatieterrein, was nogal al wat vaag. En dat hij ook als tweede dwaalde in de leer. En vrienden van hem hebben dat later ook bevestigd. Maar dat heeft de conferentie niet verhinderd. De conferentie is van start gegaan. En de eerste conferentie gingen velen toch weer met een zegen vandaan. Het zou het begin zijn van een lange reeks Keswick Conventions. Nummer dia 2. En dan even, nee, de vorige nog. De beweging is dus, nog daarvoor. De beweging is dus geconcentreerd rond deze conventions, de conferenties. En dit zijn de theologische accenten van de Keswick-beweging. Ik weet niet of ze allemaal er staan, maar dit zijn wel een aantal belangrijke. Heiligmaking door geloof, moet je achterdenken, niet door werken. Dat was vaak wat de geestelijke tegenkwamen in die tijd, dat de mensen door werken probeerden heilig te worden. De algehele overgave, wat ook bekend is van Andrew Murray. Er was overwinning over zonde mogelijk. Dat nam weer mee uit de Higher Life Movement. Vervulling met de geest stond centraal. En het blijven in Christus. Als kenmerk van het hogere leven of dat diepere leven. Het blijven in Christus en het verbonden zijn aan de wijnstok. Dat zijn belangrijke theologische accenten. En als we daar eens naar kijken, dan weten we dat die op Haardkruikconferenties ook vaak worden genoemd. Dus we kunnen al parallellen zien. Tot een bittere einde. Eentje terug. Keswick is gelegen in het Lake District in Engeland. Prachtige plek. Ik hoop er deze zomer heen te gaan. Dus dat is situering qua geografie. Qua theologie hebben we net al gezien. Het komt voor uit het methodisme. Phoebe Palmer, Moody, Revivalisme en Boardman en Pusselsmit Smith. De volgende. Tijdgenoten waren Andrew Murray, Watchman Nee en Jesse Penn Lewis. Die zijn volgens mij alle drie ook op één of meerdere conferenties geweest. En ook hebben daar gesproken. Exponenten, daar bedoel ik mee mensen die de leer zeg maar, hebben uitgedragen. Waren voorgangers, waren sprekers. Dus de leider of de stichter was Harford Battersby. Dan krijg je Evan Hopkins. Dat is een hele bekende theoloog die ook een boek heeft geschreven. The Law of... Christian Liberty? Nee, dat is het.
Ben ik me kwijt?
Nee, een andere. Zeg maar de wet van de vrijheid van het christelijke leven. En daarin, je kunt moeilijk een theologie van Keswick aanwijzen omdat dat een beweging is. En net als Haardkraai, men heeft wel theologische uitgangspunten, maar die worden niet altijd verwoord. En daar heeft men niet altijd zin in. En je krijgt verschillende sprekers van verschillende komaf. Dus daarom is het ook moeilijk om vaak een theologie aan te wijzen. Maar als je er een aan wil wijzen, kun je zeggen, Hopkins, dat boek. Dat is een duidelijke. Bisschop Moel, die moest eerst niks van de hele beweging hebben. Had er veel aversie tegen, net als zoveel. Maar hij is toch geweest en is toch ook omgedraaid. Dan een aantal andere namen. Je ziet ook dat er Baptisten kwamen. Er kwamen Anglikanen, er kwamen Methodisme. Meijer is van zijn voorgeslacht was Duits. Maar hij is een Engelsman.
Zijn nog voor degenen die op surf houden op internet... Als je op luisteraars of een boekje dat is Andy Meyer indikt, hij levert een schitterende boekjes van allemaal persoonlijke karakters. Je hebt daar de Bijbel, Mozes, Jeremia, Petrus, Jesaja. En dat is echt prachtig om te lezen.
Als ik een Bijbel leren.
Andy Meyer. Een bijbel
in de volgende. Hij staat hier, F.B. Meyer, Baptist. Nou, de opzet is eigenlijk heel simpel. Je hebt dus jaarlijks in juli een convention. Oh, je gaat nou naar het eind. Page up moet je doen.
Oh ja, natuurlijk.
Ja, nou is de verrassing weg. Opzet 1, deze. En nou weer. Ja, de jaarlijkse conferentie of de convention in juli is het brandpunt van de beweging. Daar kwamen de mensen, die gingen er weer vandaan. Mond op mond reclame naar andere mensen en er kwamen weer nieuwe mensen bij. Dus dat was het brandpunt. Verder ook de literatuur, de tijdschriften, John en de boeken. Als middel om de boodschap te verspreiden. Is over de conferentie, omdat dat natuurlijk het brandpunt is. Conventie, ofwel samenkomst, waren 5 dagen. Soms meer, soms minder. In het begin waren het volgens mij maar 3. Later is het uitgebreid naar 5 dagen. Men kwam al op zondag samen. En maandag begon het echte programma. En het programma was dan 's morgens een bijbellezing. Daarvoor nog een gebedssamenkomst. Eentje als voorbeden, geloof ik, voor zending. En eentje algemeen voorbeden. Dan 's morgens de bijbellezing. Dan 's middags en 's avonds totaal nog 3 lezingen bij. Dus het was een heel vol programma. Dus ook niet gedurende de ruim 125 jaar dat bestaat, is dat zo volgehouden. Maar in het begin wel. Elke dag heeft een bepaald thema. Nou komen we ook een beetje bij de kern van de theologie van Keswick. Kom. Even wachten, nog. Deze even laten staan. Als we 5 dagen zien, dan zie je bij elke dag dat er een thema aan vastgekoppeld is. En ook zie je door de dagen heen een bepaalde ontwikkeling in thematiek. Keswick was een spirituele of een geestelijke kliniek, werd hij ook zo wel genoemd. Omdat veel mensen in die tijd zaten met moeilijkheden in hun geestelijk leven. Ze ervaren verlies, ondergang, falen. En Keswick was eigenlijk bedoeld om die mensen verder te helpen. Dus je moet zo zien, die mensen waren ziek, aangetast door een mislukking en door de zonde. En nou zijn we op Keswick, kunnen die mensen verder geholpen worden. Het is een kliniek waar ze worden hersteld. Daarom zit ook deze opbouw erin. Bij een kliniek moet je eerst duidelijk hebben, wat is de diagnose? Dat is namelijk de zonde. En men deed op Keswick niet lichtvaardig over de zonde. Er wordt wel gezegd dat Keswick daar te lichtvaardig over sprak. En dat het een volmaaktheidsleer leerde. Wat ook weer te maken heeft met de oppervlakkigheid van de zondeleer. Maar dat is niet zo. Ik kan even eentje erbij doen, dan komt hij onder. Het probleem moet namelijk heel duidelijk worden gesteld. De zonde. En dan gaat het niet alleen over zonde als daad, maar ook zonde als heersende kracht. Zonde als wetmatigheid. De kern van de zondeleer ook van Keswick is dat de zonde altijd blijft bestaan, ook in de gelovigen. Dat hij altijd een oude natuur heeft. Maar dat God een voorziening heeft tegenover die oude natuur. Dus men zegt niet de oude natuur wordt beter of die moet je oplappen. Nee, die moet je kruisigen. Maar hij zal wel je altijd lastig blijven vallen. En als je in eigen vlees en eigen werken daartegen in probeert te gaan, dan word je alleen maar sterker. Maar gelukkig was er ook dag 2, Gods voorziening aan het kruis. Een voorziening niet alleen voor de rechtvaardiging, maar ook, en dat was eigenlijk het centrale kenmerk van Keswick, ook voor de heiliging. Dat was de oplossing. Het geloof in de heiligende genade die door Christus was verworven. De oplossing of het medicijn. Nou, tot deze genade moest men zich als het ware wel uitstrekken. Er werd een toewijding gevraagd en een overgave aan Christus. Een overgave waarbij alles het ware, alles op het altaar werd gelegd. Dus het hele leven, ziel, gedachten, wil, emoties, bezittingen. Een van de liederen die wij ook wel kennen, Neem mijn leven, laat het Heer, is ook door een van de Keswick mensen gedicht. Dus daar komt die hele gedachte tot uitdrukking. En op dag 3 vond ook vaak een doorbraak plaats bij bepaalde mensen. Aan het einde van dag 3, als aan het eind van de dag de oproep werd gedaan, wie wil zich overgeven aan Christus? Dan kwamen veel mensen naar voren, of ik weet niet of ze eigenlijk met naar voren gaan, of ze daaraan deden. In elk geval kwamen veel mensen tot een bepaalde beslissing.
Consecration.
Ja, of surrender of dedication. Dat zijn een aantal termen. En dat is eigenlijk een van de hoofdkenmerken van Keswick, dat het gaat om een algehele overgave waarbij je niets achterhoudt. En dan kan de Heer ook zegen geven. Dan geeft hij ook zijn geest. vervulling van de geest. En die dient ertoe om datgene wat hij vraagt in zijn woord en wat we niet kunnen volbrengen in eigen kracht, om dat in ons te volbrengen. De geest die in staat stelt. Kessig zegt het vaak nog stelliger. Dan zeggen ze dat de Heilige Geest die in ons woont het nieuwe principe is. Bij mensen als Owen, die spreken nog vaak over een nieuw principle of life. Dat klinkt dan nog alsof dat zelfstandig zijn eigen weg gaat, waarbij de geest af en toe helpt. Kessig stelt heel duidelijk van het is Christus. Het nieuwe leven is Christus. Dat hoor je Etienne vaak zeggen. Opwekking is Christus. Het nieuwe leven is Christus. Die in ons leeft. Ja, inwoning van de Heilige Geest. En ook de Heer Jezus die door zijn geest in ons woont. Dit accent was in het begin weinig aanwezig, maar na een jaar of 10 komt dat erbij. Dienstbetoon en, ik moet achterbij, zending. Leven voor de ander met de hoofdletter, maar ook met de kleine letter. Mensen die op zoveel krachten werden vervuld door de Heilige Geest, na jaren van blokkade, die wilden ook graag, naar wat we net over Sinsendorf hoorden, dat de andere mensen doorgeven. En uit Kessig zijn ook vele zendelingen uitgegaan. We kunnen namen noemen van Amy Carmichael en Hudson Taylor, alhoewel die niet door Kessig zendeling is geworden, maar wel erbij betrokken was.
Amy Carmichael had een boek over geschreven in Nederland. En Elliot heeft daar niet aan lezen, de biografie geschreven.
Over
Amy Carmichael? Ja. In het Engels. Prachtig.
Ja. De volgende?
Voor Kessig is ze ervoor. En rijk gemaakt.
En Fraser.
Fraser had ook jou in Kessig.
Ja?
Ja. Hudson Taylor ook. Ook op Kessig. Ja.
En daar is nu nog eenmaal een zendingsgebied. Waar Fraser heeft gezeten. En dan dat zendingsgebied nu. Dat
is
nu
zo.
Ja. Bonice zending.
Bonice zending, ja. Hij was een Kessig, maar we staan hier klaar.
Nou, dit zijn dus de 5 hoofdpunten van de theologie, de teaching, het onderwijs van Kessig. Dit heb ik net behandeld. We kunnen door naar de volgende. Bij nummer 2, heiliging als gave, is belangrijk om Romeinen 6 te noemen. Dat stond centraal in de boodschappen. Er werd vaak uitgesproken. Omdat het daar ook gaat om de rol van het geloof. Houd het dan daarvoor.
Hoe zagen zij de visie op Romeinen 6, 7, 8?
Gewoon één zin even. Verschillend. Het is dus inderdaad lastig om daar iets over algemeen over te zeggen. Romeinen 6, denk ik dat ze vrijwel allemaal erover eens waren. Dat het gaat om dus de rol van het geloof en houd het daarvoor. En de heiliging als gave ontvangen van God. Men onderscheidt ook wel tussen positionele heiliging en praktische heiliging. Het eerste houdt in positie die je allemaal krijgt bij het tot geloof komen. Maar sommigen leven daar niet uit. En sommigen leiden dan een leven van slordigheid. Dus dat, zeg maar, de condition, de toestand van de christen, komt niet overeen met zijn staat. En daar is eigenlijk Kessig voor bedoeld om mensen te zeggen, nou, je hebt je positie al, maar je moet ook je positie innemen. En daar praktisch uit leven. En daar ook progressive sanctification, daar ook in een proces daarin groeien. Romeinen 7. Nou, dan moet ik het even korter typeren. Daar werd dus inderdaad verschillend over gedacht. Er waren maar weinig die het als een normatieve ervaring zagen voor een christen. Als het gaat om het goede wat ik wil, dat doe ik niet. De meesten die zagen het toch wel als iets wat oproept, waar het zeg maar niet gaat over door genade de wet vervullen, maar een christen die dat uit eigen kracht probeert te doen. Dus het laat eigenlijk het defect zien van heiliging in eigen kracht en het roept op van ga door naar Romeinen 8. Om in de kracht van de geest. Wel de geloof, maar dan in een bepaalde condition. Ja. Inderdaad. Dus de geloven, maar dan wel in een bepaalde condition die niet werd aangeprezen als zo moet het zijn. Of herken je dat niet, dan zit het niet goed. Nee. Je kunt eruit komen en je kunt, sommigen zeiden zelfs zo, naar Romeinen 8 doorgaan.
Was er ook een verschillende visie op. Er zijn onder de mensen van de Kessig dat ze zeiden van als je Romeinen 8 zit, dan heb je Romeinen 7 afgesloten. Of is dat een doorgroeiend iets?
Hopkins zegt van de wet van de zonde en van de wet van de dood, die blijft altijd aanwezig. En als je niet in Christus blijft, dan kan die weer terugkomen. Of hij is er altijd al. Hij gebruikt het woord counteraction. Dus je hebt zeg maar de wet van de zwaartekracht. Die heb je altijd. Die gaat naar beneden. Maar zodra je een ballon hebt die gevuld is met helium. Dat is de wet van de opwaartse kracht. Of de wet van de ballon laten we zeggen. Die gaat omhoog. Die heft niet de zwaartekracht op. Maar die gaat hem wel tegen. Counteraction. Dus ander voorbeeld was het beeld van ijzer. Als je dat in het vuur houdt. Dan wordt het warm. De aard van ijzer verandert niet. Maar het ijzer is warm zolang je het in het vuur hebt. Dat is de conditie. Ga je hem uit het vuur, dan verliest hij die warmte en zal hij weer tot zijn natuurlijke staat terugkeren.
Dat is een mooie visie, of niet?
Mooie visie. Klinkt goed. Maar dat is evaluatie, even wachten.
Ja, er is voor mij, ik weet of het in een samenwerking of een ander land, maar niet uit waar, maar ook best een hoop kritiek geweest hierop. Maar wat zijn dan de punten van kritiek? Of wat is hetgeen waarover mijn eerste instantie strijd op?
Ja, John, doe maar 5 evaluatie. Ja, dit zijn 4 mensen die kritiek hebben gehad. Er waren natuurlijk wel meer mensen. Nou, je noemt er samen binnen, die kunnen we dan eronder zetten. Maar Ryle heeft in zijn boek Holiness heeft hij de Keswick-beweging niet genoemd volgens mij. Maar hij heeft wel bepaalde vragen gesteld bij heiligingsbeweging in zijn tijd. Becker is echt vurig tegen de Keswick-beweging ingegaan. Hij heeft ook zeg maar zelf geprobeerd om die ervaring te krijgen. Maar is hem niet deelachtig geworden. En critici van Becker zeggen weer dat heeft bij hem frustratie gewekt. Waardoor hij dan weer tegen Keswick ingaat. Hij noemt zelfs Keswick Pelagiaans omdat ze heel erg de nadruk leggen op die wil. En dat deed Pelagius deed dat ook. Die legde de nadruk heel sterk op de wil die onaangetast was en waardoor de mens...
Bij Becker bleef de inwoner zonder een probleem. Maar hebben ze begrijpend geweest dat het boek van Owen over inwoners is. En als je hem leest, ik heb het al in fotoboekjes een kritiek van die 55, is wel vrij scherp. Oké?
Als je wandelt door de geest, met het boek van Pesten,
is gedrukt nuanceerder.
Ja.
Dan is die eerst van wat zijn de positieve dingen, wat zijn de negatieve, wat kunnen we ze leren? Ja. Dus bedoel, dat neemt hij wel weer mee.
Anders dan in die 55.
Ja.
Oké.
Ja, klopt, ja. En Lord Jones die heeft het vaak over mensen die het hebben over let go en let God. Dat wil zoveel zeggen als laat je eigen inspanningen varen en laat God al het mijn werk maar doen in de heiliging. En daar heeft hij niet zoveel mee, want hij zegt, kijk Paulus is, die heeft het over span je in en doe dit en doe dat. Dus het christelijke leven, dat zegt Ryle ook, is een leven van inspanning en van strijd.
Maar wat ik wel heel apart vind, is dat uiteindelijk natuurlijk, er wordt natuurlijk al eens gezegd van het rusten, het restloze rusten. Ik hoor nog een dominee zeggen, zalig worden niet doen, het is rusten in heaven, we hoeven niks te doen. Maar dat laat me zeggen, dat aspect natuurlijk van het samenwerken. Ik zeg het vaak over samenwerken, dus dat is dan denk ik weer het evenwicht of zo. Of
ik denk
het
wel.
Nee, over de heiliging.
Samenwerken. Werk is zo zalig en het vrezen en beeld is God die beide in wil en werken als een baal houden. Die samenwerking, coöperatie. Want die tekst geldt niet van een...
Dus
die nog niet gerechtvaardigd
is.
Dat geldt voor
de
heiliging.
Ja. Maar was dat rust ook echt wel iets dat ze...
Ja, dat werd sterk benadrukt. De rest of faith. De rust van het geloof. En er werd ook zo over gesproken als je bent nog nu in het land van de woelingen en de strijd. Ga in het land van geloof. Woestijn, Kanaan. Beloofde land.
Dat zit in de toch? Want hier wel enige mate rust.
Jawel, maar het kan leiden tot quietisme wat inhoudt passiviteit. En dat opent weer, zoals Pan Lewis zegt, de deur voor dwaling.
Maar dat geldt van Molder precies hetzelfde.
Ja, vast waar.
Dus ik bedoel, in die zin, elke theologie.
Nee, maar daarom is dat dood aan die zonde, dan zijn komen de laatste gedood door je ontstaan.
Nee.
Het is wel een imperatief en gebiedende wijs.
Ja, met Marco.
Goed.
De volgende.
Jones, je weet dat die Romeinen 7 ziet als een onwetende geboren. Hè?
Ja.
Alles voor zijn
bedoel. Ja, ja. Ja. De volgende dia staat een achttal...
Nassari, wie is dat?
Ja, dat is een jonge theoloog. Die heeft een hele dissertatie geschreven over de vroege Keswick-beweging. Dat plaatje van net heb ik daarvan.
Heb ik wat vlak op internet gezien? Heeft hij de hele studio gemaakt?
Die heeft de mp3's heeft hij erover gegeven.
Ja, heb ik gevonden, ja. Ik heb het nog geschreven.
Dus, maar die is heel kritisch. Die zegt, het is een dwaalleer uiteindelijk.
Ja.
Dus we moeten het maar niet aannemen.
Ik heb het nog geschreven, ja.
Ja.
Ja, oké.
Ja, goed, waar zullen we het eens over hebben? Dit zijn dus punten, evaluatie, wat nemen we mee? Alles in Christus, daar gaat Keswick ook om. Het gaat om de totale Christus, niet alleen voor de rechtvaardiging, maar al de rijkdommen die in Christus zijn, die moeten of die mogen worden toegeëigend. En dat vind ik het mooie van Keswick. Dat ze de christen zeg maar een schatkamer openen, ze nemen hem mee en zeggen, joh, ben je arm, dan is hier alles te vinden en eigen het jezelf toe. Alleen dan vervolgens de manier waarop die toe-eigening wordt geleerd, is toch vaak met een appel op de wil. En daar kun je misschien vraagtekens bij stellen. Gaat het dan, is het dan allemaal afhankelijk van onze wil? Moeten wij ons volledig overgeven? Hoe volledig moet dat dan weer zijn? Dan roep je dat soort vragen weer op. Dus daar open je ook weer een deur. Leert Keswick twee klassen christenen? Wordt ook vaak gezegd. Ik zou niet. Ja, men maakt wel bepaalde typologieën. Je hebt de average Christian life, het gemiddelde christelijke leven. En je hebt de high of the deeper Christian life. Maar goed, zolang je dat gewoon ziet als typologieën, dus als dingen om het even te onderscheiden, om het van elkaar duidelijk te maken. En om je hongerig te maken naar het dieper of het hogere, denk ik dat dat goed is. Maar zolang je je gaat aanwijzen in de gemeente van jij bent. Ga maar allemaal even zo daar staan, degene die average zijn en degene die dieper zijn, kom hier. Dan leidt het tot elitarisme en hoogmoed. Dus
de kritiek is terecht. Ik denk dat het wel gevaar is dat wel hoogmoed kan blijven.
Kan. Ja. Ze hebben ook een negatieve kant dan, kerstelijke theologie, maar ook positieve.
Het zondebegrip denkt dat verder gewoon diep is en dat je daar niet veel op aan kunt merken. Je kunt ook niet zeggen, kerstelijk is een volmaaktheidsleer. Er was nog een vraag net, geloof ik.
De second blessing, zou je dat eens kunnen uitleggen?
Second blessing staat voor dat er na de bekering nog een tweede zegen is. En dat is begonnen in de Wesleyaanse beweging. Waarbij die tweede zegen dan gelijk staat aan het ontvangen van de heiliging. Dan werd de heiliging een hele specifieke ervaring. Die je op een moment ontving. En wat ook een wilsbesluit vroeg. Later is je second blessing ook bij andere bewegingen komen te staan voor iets anders. Namelijk de doop met de Heilige Geest. Wordt ook als een second blessing geleerd. En ook daarin kun je weer extreem zijn en minder extreem. Binnen Keswick is men over het algemeen gematigd dat men zegt, er zijn meerdere blessings. Of het is niet één bepaald moment van een second blessing. Maar er is ook gematigd in die zin dat men zegt, we hebben de heiliging al ontvangen. Bij de wedergeboorte. Maar die moet wel worden uitgewerkt. En indien dat niet gebeurt, dan moet het tot een crisis komen. Waarbij het breekt met het leven. Wat niet is volgens de schrift.
En is bij dezelfde?
Bij een second blessing?
Ja.
Ik denk dat het inderdaad goed is om niet te systematiseren in deze zin. Van proces, crisis, overgave, proces. Dus dat je een heel. Ook al zit je dan niet zeg maar binnen de nadere reformatie. Maar dat je dan toch een heel systematisch stelsel krijgt. Dus dat je zo wel ruimte hebt voor mensen die daarheen groeien. Mensen die in één keer die stap nemen. Dus niet voorschrijvend.
Bijvoorbeeld Murray had dat ook wel. Omdat hij, dat moet een moment komen dat ik dan die second blessing ontvang. Maar die heeft hij nooit gekregen. Ja. Hij is het gradueel gegaan. Je moet de geest ook niet binden. De zaken zijn dat belangrijk. Maar of het in een moment gebeurt. Ja. Of in een proces. Dan moeten we de Heilige Geest
ervoor. Precies. Ja. Terwijl als je wordt dan ook een second blessing leren.
Die heeft het meegemaakt. He.
Ja. Nou, dus het is inderdaad, ik denk dat het vooral ons allemaal, hè, dus er is een second, je kan een kracht, dus een vervulling met de geest mee maken, maar het kan ook gewoon gradueel gaan, dat je langzaam steeds meer ziet dat je bekrachtigd wordt. Dat je steeds meer ook op Christus mag zien en door in mijn leven.
Ja, dat vind je anders vijf, ik vind dat het mooiste gedeelte in de schrift, dat op geest het geroerd
dan. En je kunt zelfs ook nog meer terugvallen.
Je kan terugvallen.
Ik sluit hem.
Dat is alweer weg terug.
Kijk, ik moet denk ik zien.
Ja, nee, precies, maar we kunnen zeggen van het is alleen maar klimmen, maar
nee.
Er kunnen zoveel dingen in je leven gebeuren dat je zo heen.
Ja, Roy Hessian, die werd hoogmoedig, terwijl die geen herinner had dat ze namen hoogmoedig ze mee hadden had. Daarna is er een boekje pas geschreven, weet je wel, een tweede boekje wel
vertaald. Ik denk dat je het kunt zien als een rivier die normaal is, in een normale toestand stroomt die gewoon door en geeft je leven aan alles waar die komt. Maar zodra er slipping komt, of er komt een stuk hout in of stenen, dan kan dat een dam vormen, waar uiteindelijk een doorbraak van nodig is, een crisis, om het leven weer te laten vloeien. Dat zijn dan vaak van die bepaalde momenten.
En dus zou je kunnen zeggen dat een voortdurende doorbraak, dat het bij het normale christelijke leven is, en dat de Bijbel principes aanreikt, om dat te behalen als je dat niet ervaart.
Ja, nou, dat lijkt me evenwichtig.
Ja.
als je dan weer valt, dat je dan ook weer de mogelijkheid is om terug te keren.
Stap in de brieven van de apostel.
Ja. Ja, het is niet zo als je een keer weer helemaal terugvalt, dat je dan moet zeggen, ja, is er ooit al wat geweest? Maar je moet wel weer terugkeren.
Ja, anders had David Psalm 119 kunnen schrijven.
Ja.
Ja, dus, is het geen idee dat jij eens een klein boekje maakt van wat Kerstik leerde? Gewoon eenvoudig.
Wat
met Duitsland op de bouwing.
Voor de...
Voor
57. Ik ga onder de prijs van mijn vader zitten. Dus dat wordt 57.
Maar dus, goed, bedankt. Heel interessant.
Ja.
Nee, maar ik denk inderdaad dat een boekje zou eens heel goed kunnen zijn. Kijk, Haakkai wordt inderdaad beschuldigd van deze elementen, maar je moet bewust zijn, denk ik, van de vraagtekens en van de gevaren die er kunnen zijn. En ik denk alleen dat iemand als Etienne denk ik
een
gemaakt kerstman, hè?
Ja hoor.
Dat mag gewoon wel zo.
Ja, maar Etienne heeft ook gereformeerde elementen. Die kent de catechismus bijvoorbeeld en zo. En dat vind ik wel een
plus. Ja, Gods genade ook.
En ook verafvaardiging. Ja, dat is zeker.
Maar nu is het denk ik wel afgewezen.
Het
ja, nu wel, nu wel. Mensen, even...
Het bestaat nog steeds. Er zijn nog steeds conventions gehouden, elke zomer. 3 weken achter elkaar met de bijbelsprekers. Alleen de accenten zijn niet meer zo scherp als vroeger.
Nee.
Dat men echt die heiliging zo leerde en op een hele duidelijke surrender. Hm. Dat zal niet zo meer leren. Volgens mij, maar ik moet er omheen gaan, omdat de toetsen heeft. Volgens mij is het meer gaan lijken op opwekkingsconferentie.
Maar waarom is het zo gedaan?
Ik denk ook voor een stuk kritiek.
Ja.
Ik van Pekker
Anna van der Bijl die spreekt er ook wel eens. Kerstik. Ik was er een keer met een groep, een reisgroep, en toen was net die conferentie. Wij hebben toen nog geëvangeliseerd met onze groep, en toen deden Kerstik mensen ook nog mee in, op de markt in Kerstik. Was wel mooi. Toen hoorde ik dat de dag daarvoor had Anne van der Bijl gesproken.
Dus,
ze hebben ook een heel, heel centrum, een kantoor met een boek, met een boekwinkel erbij. Het is een hele organisatie hoor. Ja.
Heb je
ook Nederlanders gaan erin, ja. Ik dacht ook Corrie ten Boom. Ik ben dat niet zeker, dan moet ik voorzichtig zijn. Ik dacht dat ze er wel eens geweest was. Die hebben ook een second blessing meegemaakt. Dat staat, staat niet in haar boekjes, in de meeste boekjes. Maar dat is wel
okay, nou, voor die Kerstconferenties is dus wat met een Dominee Budding en Baylor ook. Hè?
Baylor?
Die zijn ook allemaal daar geweest. Toen zijn er een groep predikanten die naartoe gingen. Die ja, okay. En die Baylor die heeft dus toen... Die is teruggekomen, die gewoon was predikant in Oosterwolde. En die man die kwam terug, die dominee Beeler, die was er zo vol van, die ging dat doseren, maar dan deed hij dat in de openbare school. En toen hadden ze daar witsamenkomsten, en dan begin op te lachen. Maar toen hadden ze daar witsamenkomsten, en hoorden ze zeggen: Heer, ik hoor van rijke zegen. En ze stonden de orthodoxe tegenstanders buiten uit de kerk, die stonden daar en die stonden nog harder te zingen: Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. En de bakstenen worden ze uitgehaald.
Ja.
En met de verduinen hielden ze de bakstenen tegen.
Ja.
En dat is nou ja, 100 jaar geleden.
Ja, dat boek is zo mooi, hè, weet je wel. Ik ga dat wel eens doen.
En toen is het waar we zeggen, toen hebben ze er zoveel tegenstand gekregen. Toen is die groep die in die openbare school samen kwam, die kon het in de kerk niet uit. Anders hadden ze zelf nog met velen, die moest met zijn vrouw naar het ziekenhuis. Hadden ze een paar gewaren ingespannen, hadden ze alle splitsvellen eruit gehaald. Ze gegeven. Allemaal zulke dingen. En dus daarna zijn ze uitgegaan, sommige kinderen want zijn ze uitgegaan, zijn ze in onderzoek, Luther et de Mergo, daar zijn ze verder gegaan als een soort broedergemeenschap.
In bestaan nog? Luther, de nieuwe kerk.
Dat is de kerk geweest waar de meeste zendelingen uitgezonden werden.
Preek jij er wel eens?
En ik heb tegen Oosterwolde, ik heb er in Oosterwolde preken regelmatig.
Ja?
Is daar nu wat minder, maar goed. Ik heb een keer tegen de kerkraad gezegd, jullie moeten je verontmoedigen als kerkraad over dat wat er gebeurd is.
Ja.
In die gemeente, want er is een hardheid daar in die gemeente, een doodsheid.
Ja.
Ik zeg, want daar hebben we echt een reden
doen. Vast waar. We gaan eindigen, we zijn allemaal moe.